U luistert naar de Evangelische Omroep op Radio 5. Met nu de pastorale rubriek Ik zou wel eens willen weten.
En vanavond zit hier dominee Gerrit Vreugeneel van de hervormde gemeente van de Sint-Janskerk in Gouda. We spreken over het avondmaal. Aangaan aan het avondmaal is nog niet voor iedereen even eenvoudig. En dat is niet alleen in orthodox-gereformeerde kerken het geval. Er zijn twee kanten. Het avondmaal is de maaltijd van de Heer. Hij nodigt ons uit. En wie ben ik dan om die uitnodiging af te slaan? Terwijl aan de andere kant mensen zeggen, wie ben ik om als zondig mens aan te mogen gaan? Hartelijk welkom, Gerrit.
Dankjewel.
Ja, is dat een herkenbaar probleem, dat laatste wat ik net noemde?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen tot op de dag van vandaag erg worstelen met het avondmaal, met het aangaan. Kan ik wel aangaan? En dat er vaak een hele beladen sfeer hangt. Ik herinner me dat ook wel van mijn thuissituatie bij mijn ouders. Wij kwamen uit een behoudende kerk waar weinig mensen aan het avondmaal gingen. En ik herinner me wel dat toen een van mijn ouders aan het avondmaal ging voor het eerst, dat je dan ook huisbezoek krijgt van de kerkraad. Dan komen de ouderlingen langs en willen ze ook weten wat je eigenlijk bewoog om aan het avondmaal te gaan. Dus dat geeft iets aan van die beladen sfeer. En ook bij het avondmaal daaromheen heb je ook nog een hele zondag van voorbereiding. Er wordt vrij veel nadruk op gelegd. Dus de drempel voor heel veel mensen is toch best hoog.
Door de tijden heen is het een probleem, hè? Mensen afhoudt van het avondmaal. Hoe kan het nou eigenlijk dat aan de ene kant die uitnodiging er is, hè, van God, en dat zo duidelijk is, terwijl wij als mensen dan tegen elkaar zeggen van je moet wel eerst heel zorgvuldig en heb je er wel genoeg over nagedacht, dat wij die drempel zo hoog maken?
Ja, dat heeft ook denk ik wel een beetje met traditie te maken. De accenten die soms in de kerk worden gelegd. En vooral ook denk ik omdat als je kijkt naar het onderwijs over het avondmaal, is heel sterk gefocust op de tekst van apostel Paulus uit 1 Korinthe 11. Ja. Als bijvoorbeeld het avondmaalsformulier wat erop gebaseerd is gemaakt zou zijn naar aanleiding van de verslagen in de evangelie, dan was het een heel ander verhaal geweest. Want Paulus focust heel sterk op problemen die in de gemeente van Korinthe waren. Ja? En die hebben op een of andere manier de toon gezet. Dat op de dag van vandaag wij als het ware die problemen die er toen waren ook exporteren naar onze eigen gemeente. Dat zijn dus ook blijkbaar problemen die bij ons voorkomen. Dus er is veel sterke nadruk op gelegd.
En die problemen, dat zijn dat je niet zo dat je voorzichtig moet zijn, dat je eerlijk moet zijn.
Denk bijvoorbeeld aan wat Paulus in de Korinthebrief zegt, hè? Dat je jezelf een oordeel kunt eten en drinken, dat je jezelf moet onderzoeken. Nou, dat is in onze traditie er heel sterk uitgelegd en heel sterk verbonden in die persoonlijke relatie met de Heere God. Zit het wel goed tussen de Heere God en mij? Zijn er zonden die daar in de weg staan? En dat zijn wel vragen die een rol spelen, maar in de situatie van Korinthe, waar Paulus dan zeg maar het daarover heeft, was er een heel ander probleem.
Ja. En jij zegt, wij leggen nadruk op dat stuk van Korinthe. Dat klinkt alsof het niet zou hoeven. Dat je ook zou kunnen beginnen bij de evangelie. En is het dan anders?
Ja, dan is het wel anders. Want bijvoorbeeld in alle vier de evangelieën wordt verteld dat de Heer Jezus het avondmaal viert met zijn discipelen. Het is een Joodse paasmaaltijd die hij dan een bijzondere betekenis geeft. Doordat hij twee elementen uit die paasmaaltijd verbindt met zijn eigen leven, met zijn lijden. Sterven voor de zonde, verzoening. En ook de opstanding, vooral de verzoening. En als je dan leest in Lucas' evangelie, wat Lucas erover vertelt, dat Jezus zegt, ik heb er zeer naar verlangd om met jullie het avondmaal te vieren. Dus Jezus die verlangt ernaar dat zijn discipelen om hem heen zitten, bij hem zijn. Dat zijn de mensen die hem zijn gevolgd, die van hem houden, die bij hem zijn. Dus dat verlangen, als de focus zeg maar vanaf het begin daarop had gelegen, dan een heel andere situatie gehad, denk ik.
Ja.
En dat heeft mij wel geholpen. En natuurlijk ook wel besef, als je wat meer inzoomt op de situatie van Korinthe, wat speelde daar nou eigenlijk? Zijn dat dan dezelfde problemen die vandaag de dag spelen? Nou, ga je terugkijken naar die situatie, ging het over de sociale verschillen in de gemeente. Dat rijke mensen, arme mensen kwamen samen in de huizen. De gemeente waren vooral huisgemeentes. Iedereen nam zijn eigen eten mee. We hadden een gezamenlijke maaltijd. En dan was er een oudste die opstond. Dan werd daarna de avondmaal gevierd. Sommige mensen konden veel meenemen, andere mensen weinig. Dus er was een soort tweedeling ook. Er werd ook wijn gedronken van tevoren. Dus er ontstonden allerlei misstanden. Er waren arme mensen die op een gegeven moment niks te eten hadden en daarna avondmaal moesten vieren. Paulus zegt dat kan helemaal niet. En in die context gaat hij het over hebben dat je jezelf moet beproeven. Maar wel vanuit de veronderstelling dat je mag aangaan. Dus heel bijzonder dat als je in 1 Korinthe 11 zou kijken. Laat ieder mens zichzelf beproeven. Mm-hmm. Ja? En laat hij dan zo eten van het brood en wijn. Dus de hele veronderstelling is dat je aangaat. Maar besef wel, van heb ik goed gezorgd voor mijn naaste en dergelijke. Je gaat als broeders en zusters. Hij focust vooral op die intermenselijke relatie.
Okay.
En dat is de focus. En ook als Paulus dan bijvoorbeeld zegt van, nou, als je op onwaardige wijze eet. Dat is in onze traditie heel sterk verbonden met je persoonlijke relatie met de Heer God. Maar Paulus bedoelt het vooral je relatie met je naaste. En dan eet je jezelf een oordeel.
Ja, nou, dat is natuurlijk een hele zware term.
Ja.
Ik bedoel, daar word je al bang van als je dat direct hoort.
Ja, als je het hoort. Maar als je dan zeg maar weer terug gaat naar wat Paulus zegt in 1 Korinthe 11, dan gaat het oordeel gaat niet over het eeuwige oordeel. Dat je door zeg maar op verkeerde manier aan tafel zou zitten, dat je dan verloren zou gaan. Dat kan helemaal niet. Een avondmaal is een sacrament ter versterking van het geloof. Het gaat erom of je gelooft in de Jezus. En daar staat of valt je eeuwig heil mee. Als je gelooft, ben je behouden. Als je niet in hem gelooft, niet wil geloven, dan ga je, dat is de realiteit, verloren. Dat is het eeuwige oordeel. Maar wat hier bedoeld wordt, is dat een avondmaalsviering zeg maar, dan niet tot zegen is. Dus als er zoveel sociale problemen zijn, als mensen zeg maar, niet met elkaar door één deur kunnen, als ze zeggen van, nou, als ik maar genoeg heb. Dan zegt Paulus, dan kan zo'n avondmaalsviering nooit tot zegen zijn. Ja. En dan voegt hij er gelijk aan toe. Kijk maar, daarom zijn er in jullie gemeente ook zoveel zieken. En sterven er zoveel mensen. Dus er ligt als het ware een soort oordeel op die hele gemeente. Ja, dat God zijn zegen, zijn bescherming wegtrekt. Doordat ze gewoon ja, ruzie maken en niet naar elkaar omzien. En dat past niet zeg maar, bij een avondmaalsviering. Zo heeft de Heer Jezus ook nooit bedoeld. Dus in die context zegt hij, je moet jezelf beproeven.
Ja.
Ja, en jezelf een oordeel eten is dat het dan niet tot zegen zal zijn. Ja, maar dat gaat niet over het eeuwige oordeel. Dus dat is een heel andere insteek.
Ja.
En het is jammer dat het in onze traditie zeg maar niet zo voor het voetlicht is gebracht. De situatie in Korinthe, maar dat het heel ja, op je persoonlijke relatie met de Heere God betrekking heeft gehad.
Ja, daardoor komt er toch wel een soort van kramp, hè? En ook een beladen sfeer. Dat zei je in het begin al, van, hè, een beladen sfeer kan eromheen hangen.
Ja, dat merk je toch wel als je, dat is soms ook in onze eigen gemeente, het lijkt soms wel een begrafenismaaltijd. Een begrafenis, mm-hmm. Er is een hele sombere sfeer. En dat is eigenlijk best wel heel verdrietig. Kijk, ik snap ook wel, voor een deel is het ook wel terecht, want het avondmaal vier juist dat de Heer Jezus zeg maar, zijn leven heeft gegeven, dat hij dood is gegaan, dat hij gestorven is. Dat is niet niks. Ja, dat besef, dat mag ook wel in elke avondmaalsviering centraal staan. Maar hij is degene die nodig. Hij zegt, ik verlang ernaar om bij jullie het avondmaal te vieren. Dus hij staat heel sterk in het centrum. En weten, hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan. Dus de levende Heer. Dus dat perspectief mag ook doorklinken. Zowel het een als het ander. Maar niet alleen maar, zeg maar, zijn dood. En dan ook, alsof we bij elkaar zitten met een somber gezicht dat een soort begrafenis is. Zo is het niet bedoeld.
Ja, nou ja, die sombere sfeer is één ding. Maar het niet durven aangaan vanwege die, nou ja, van het oordeel en de zonde die je zelf beleidt. Ja. Je hebt het eigenlijk, als ik het zo hoor, over een perspectiefwisseling. Nadruk op dat verhaal van Korinthe, van die problemen. Of nadruk op dat Jezus die ons uitnodigt.
Ja, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik noemde net die tekst die van mijzelf heel belangrijk is uit Lucas 22. Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik heb er zeer naar verlangd om met jullie avondmaal te vieren. En moet je eens voorstellen tegen wie die dat zegt. Daar zit Petrus bij. Er zit Petrus die hem straks zal verloochenen.
Uh-huh.
Ja? Uh-huh. Daar zit Judas bij. Die hem straks zal verraden in de steek kan laten. En Jezus, ondanks dat, dus er zijn mensen van zeg maar van heel verschillend karakter. Dat zijn zondige mensen net als wij, maar toch zegt Jezus, ik nodig jullie uit, kom bij mij aan tafel zitten. En waarom is dat zo belangrijk? Het is al die mensen met hun verleden en wat ze fout hebben gedaan. De evangelie vertellen daarover. Ze hebben 3 jaar met Jezus opgetrokken. Ze hebben alles fout gedaan wat maar ze fout konden doen als mensen. Ze hebben gezondigd. En toch is de Heer Jezus trouw gebleven. En dan zegt hij, kom bij mij aan tafel. En dan gaat hij zeg maar uitleggen wat hij voor ze heeft gedaan. Dat juist het feit dat ze zondige mensen zijn, daar heeft hij een antwoord op gegeven. Doordat hij zijn leven gaf. Dus aan die tafel ja, vertelt hij dat tegen ze en nodigt hij ze uit om, zeg maar, zijn vergeving te ontvangen. Dus de zonde is juist niet een obstakel, maar juist een reden om aan te gaan. Want als je aangaat, beleid je niet dat je een perfect mens bent, maar dat je genade en vergeving nodig hebt. En zo probeer ik het voor mezelf ook te zien. Van als je avondmaal viert, ja, er staat dan een dominee bij, maar denkt die dominee even weg, dan staat hij de Jezus. Zegt van, joh, dit is mijn vergeving. Dit heb ik voor jou gedaan. En soms zijn er van die kleine zinnetjes, hè, die je soms bijzonder kunnen raken. Als die Jezus zegt van, vier het avondmaal, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is zo'n ouderwets aandoen zinnetje. Mm-hmm. Maar wat zegt Jezus? Letterlijk eigenlijk, doe dit om aan mij te denken. Hij zegt eigenlijk, vier het avondmaal om mij niet te vergeten. Om niet te vergeten wat ik voor je heb gedaan. Nou, dat is de focus. Dus het is wel een perspectiefwisseling. Dat je de focus niet zozeer legt op jezelf, op je zonde, maar op de Heer Jezus die nodigt. En als Petrus en Judas welkom zijn aan zijn tafel, dan ben ik ook welkom. En jij ook. Dan kan de zonde dus nooit een probleem zijn.
Kan je het dan ook omdraaien als Jezus je dus uitnodigt? Hè? Dat andere kant, ook, dan is niks wat je daarvan af kan houden of mag houden.
Nee, juist de verwondering dat jij mag aangaan met de zonde, met de verkeerde keuzes die je hebt gedaan. En dat de Jezus daar een antwoord op hebt gegeven, dat doet wel wat met je. Het komt zo vaak voor, hè, dat mensen als ze aan tafel aangaan, dan zie je in een grote kring van avondmaal, zie je mensen soms met tranen in de ogen. Dus er gebeurt wel wat. Dus er vindt de ontmoeting met Jezus plaats. Je zegt van, nou, dit heb ik voor jou gedaan. Dus je krijgt dat brood aangereikt. En daar, ja, wij geven dat aan elkaar door. Maar denk er dan maar eens even bij. Oké, dat is Jezus die dat als het ware in je hand legt. Kijk, dit is mijn lichaam voor jou. Dat is heel persoonlijk. Mm-hmm. Dat doet wat met je. Dus als je opstaat van de tafel, dan, dat staat ook best wel mooi in een van die avondmaalsformulieren, dat je dan vast besloten bent om niet meer in de zonde te leven. Dus er vindt echt wel een soort perspectiefverandering plaats. Dat de zonde, zeg maar, geen obstakel is. Maar ook als je aangegaan bent, dan doet dat echt wat met je. Dan heb je ook geen verlangen om meer te zondigen. Dat ebt op een gegeven moment ook wel weer weg. Daarom is het avondmaal, moet je het vaker vieren. Maar dat,
ik zat er net
Jezus
over na te denken. Ja, ja, denk, maar, want dat is natuurlijk wel de realiteit dan weer. Ja. En kan je dan maar blijven komen.
Nou, ik denk niet dat je zou dan daarmee suggereren van dat er een soort vicieuze cirkel is. Uh-huh. Ik denk eerder dat het een spiraal is. Dat elke avondmaalsgang een bouwsteentje is, wat met je doet. Je krijgt weer een nieuw zicht op wie Jezus is en wat hij voor je heeft gedaan. Dat verandert je. Dus ik geloof wel dat de geest met je bezig is en dat er een soort groei plaatsvindt. Ja?
En juist het aangaan aan het avondmaal heeft daar een belangrijk centrale plek in.
Ja, heeft daar een hele belangrijke. Ja.
Ik denk door de dat ontmoeting.
Jezus het ook zo heeft ingesteld. Omdat hij weet, zeg maar, dat wij, ja, we zien de Heere God niet. Het geloof is voor veel mensen ook iets abstracts. Maar aan tafel is het concreet. Je hebt brood en wijn. Dat zijn hele concrete dingen. Dus Jezus maakt zichzelf heel concreet. Je krijgt het in je handen. Je mag het proeven. Het komt in je mond. Komt je lichaam binnen. En dat is eigenlijk de bedoeling.
En als dit nou iets is voor je wat een hele drempel is, vanwege al die gedachtes en die ervaringen van eerder, dan met trillende knieën of trillende handen gewoon gaan?
Ja, het is eigenlijk een opdracht. Hè? Jezus zegt, doe dit om aan mij te denken. Doe dit om mij niet te vergeten. Doe dit, dat is een opdracht. Dus je moet van goede huizen komen om te blijven zitten. Dus ik denk dat je op dat moment, want je traditie kan natuurlijk een behoorlijke belemmering zijn. En zeker ook als je wel het verlangen hebt, maar je ouders gingen nooit. Wie ben jij om aan te gaan? Dat het dan helpt om vooral op de persoon van Jezus te richten. Hij nodigt en als hij het nodigt, ja, wie ben ik dan om te blijven zitten, zou ik zeggen.
Dankjewel.